Nou, goedemiddag, goedenavond of goedenacht of goedemorgen, afhankelijk wanneer je luistert. Dit is de nieuwe podcast van Imagem. Dit is onze Digital Twin podcast en ik zit hier samen met Stefan.
Hoi, goedemorgen, middag, avond of nacht.
En wij zijn van Imagem en wij bedienen de overheidsmarkt. En wat wij zien de laatste tijd en waar heel veel aandacht naartoe gaat de laatste jaren, zou ik haast willen zeggen, is toch digital twins. En wat we ook zien en horen is dat daar nog best wel veel over gezegd, geschreven, gefilmd en gedaan wordt. Dus het leek ons leuk en interessant en goed om ook onze visie, onze ideeën, wat we meekrijgen in de wereld van Digital Twins met jullie luisteraars te delen. Over allerlei verschillende onderwerpen met betrekking tot Digital Twins.
Willen wij eerst nog kort even uitleggen wat wij als Imagem precies doen op het gebied van Digital Twins?
Nou, dat lijkt me een goed idee. Laat ik eerst even zeggen dat we gaan niet in op de semantiek van Digital Twins. We weten dat er zoveel verschillende ideeën zijn over wat er een Digital Twin is. Wij willen eigenlijk gewoon in die breedte die hele digital twin discussie meenemen. Omdat over het algemeen de strekking rondom digital twins wel hetzelfde is. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ja, ik ben het met je eens. En waar het met name om moet gaan is wat het voor je kan betekenen. En hoe een digital twin je kan helpen bij het maken van datagedreven beslissingen.
Dus, eens.
Of dat dan 3D, 2D of et cetera is. Als het je maar helpt bij het aanpak van de complexe problematieken.
Ja, precies. Nou, en wij kiezen er bewust voor om over digital twins te praten, omdat wij er gewoon echt in geloven dat het toepassen van deze technologie echt de werkprocessen gaat verbeteren. Binnen heel veel organisaties waar besluitvorming versneld kan worden, waar besluitvorming enorm ondersteund kan worden. En wat op de lange termijn echt enorme besparingen gaat opleveren. Ons doel is dan ook om jullie als luisteraars te informeren over onze kijk op dit onderwerp. Welke ontwikkelingen er zijn, zodat jullie uiteindelijk je voordelen daarmee kunnen doen. Wie heb je dan eigenlijk voor je in deze podcast? We zeiden het net al, Niels en Stefan. Voordat ik bij Imagem gewerkt heb, heb ik nog wel een aantal andere organisaties gewerkt. Op de technische kant weliswaar. Dus ik heb nu zo'n 18 jaar ervaring in de GIS-sector, de geosector. Een 5 jaar ervaring in de kennistechnologie sector. En een jaar of 9 à 10 in de wereld van geluid en trillingen op basis van analyse en inwinniveau. Sinds een paar jaar goed in de Digital Twin. Stefan, misschien iets voor jouw achtergrond om mee te delen?
Ja, mijn achtergrond ligt pas sinds 2 jaar in de geo-omgeving, in de geo-wereld. Hiervoor heb ik vanuit mijn opleiding ben ik met name werkzaam geweest op het gebied van internationale sales en marketing. Vanuit daaruit ook met name goed beeld op werkprocessen en procesmatige aanpak van problematiek. Die geocomponent in dit geval die erbij gaat komen kijken, maakt het weer extra interessant om problemen aan te pakken voor mij.
Nou, u hoort het. Al in al een breed scala aan kennis en ervaring om over dit onderwerp te praten en te brainstormen en ideeën te droppen tijdens de podcast. Wat ik ook nog leuk vind om te doen is onze persoonlijke link te vertellen in deze eerste aflevering. Wat wij persoonlijk met Digital Twins van doen hebben. Dan moet ik eerlijk zeggen dat zo'n 6 jaar geleden inmiddels, kan misschien 6,5 zijn, toen ik voor het eerst te horen kreeg dat Hexagon de Lucia-technologie had overgenomen. Een bedrijf wat toen al 25 jaar bestond in België, in Leuven. En dat je dan toch ziet wat allemaal met 3D en real-time analytics gedaan kan worden. Dat was denk ik wel de grootste overstap voor ons binnen Imagem om richting digital twins te gaan. Ik durf ook wel te zeggen dat Imagem een van de eerste bedrijven was in Nederland die ook zwaarder op digital twin verhalen zijn gaan stappen. En natuurlijk zeker niet als eerste bedrijf die met 3D iets doet. Want dat bestaat natuurlijk echt wel veel langer. Dat doen we in de 80e jaren hebben we al 3D gebruikt voor woningbouw en dergelijke. Maar met name gewoon de digital twin als principe toe te passen in de wereld van de ruimtelijke ordening. Nou, en als je dan ziet hoe de afgelopen jaren die technologie doorontwikkeld is. En waar je ook al die vele pilots die je allemaal in de markt ziet gebeuren. Wat daar allemaal gerealiseerd wordt. Dan kan het niet anders dat dit de informatievoorziening van de toekomst gaat worden voor de overheid. En daar geloof ik echt heel stellig in. En dat is ook waar wij heel druk mee bezig zijn om vooral die voordelen bij onze relaties neer te leggen. En ik hoop dat vanuit mijn persoonlijke ervaring, nee, ervaring is het verkeerde woord, het persoonlijke, wat is het woord dat ik zoek?
Overtuiging.
Ja, dankjewel. Dat vanuit de persoonlijke overtuiging dat digital twins enorm gaan bijdragen aan het nieuwe werken van de overheid, maar ook enorm gaan bijdragen aan die volledige digitale transformatie die gedaan moet worden. Ja. En hoe is dat voor jou? Wat is die persoonlijke link voor jou?
Wat ik interessant vind is het feit dat digital twins niet alleen in de overheidsmarkt ingezet worden, of dat daar nu een enorme toch wel drive is, ook vanuit de ministeries en overkoepelende organisaties, om daar nu echt een gedegen invulling aan te gaan geven en een toepassing aan te gaan bieden, zodat dat voor iedereen dadelijk gaat lukken. Maar het is ook al langere tijd bekend binnen werkprocessen bij gewoon industrie. En ik denk dat daar ook heel duidelijk naar voren komt wat die voordelen van digital twins kunnen zijn. En wat mij eigenlijk daarin dan wel integreert en wat mijn persoonlijke link naar die digital twins is, het kan zoveel voor je betekenen. 2D, 3D, voorspellen, hulp bij het nemen van beslissingen. Dat die adoptiegraad daar toch nog best wel bij achterblijft. De toepassing, dat daar nog heel erg veel naar gezocht van wat is nou de toepassing ervan? Ja, en ik denk dat ik ben er 2 jaar geleden bijgekomen en ik zie wat Imagem daarin voor kennis en specialisme heeft. Ja, dat wij daar organisaties ontzettend goed mee zouden kunnen helpen. En dat is mijn persoonlijke link ernaar. Helpen van organisaties met dat daadwerkelijk in je voordeel kunnen gaan gebruiken.
Ja, je zegt al die adoptiegraad. Hè? Heb jij enig idee waarom dat zo laag nog is?
We hebben daar wel eens onderzoek naar gedaan. Er zijn meerdere factoren die daarin een rol spelen in mijn ervaring. Dat is enerzijds toch een stukje kloof tussen de operationele kant van een organisatie en de beleidsmatige kant van de organisatie. Vanuit het verleden, vanuit Imagem, hebben we ook veel contact gehad met de operationele kant. En daar merk je heel erg dat mensen wel willen. Alleen de beleidsmatige kant daarvan zit nog wel op een idee van oké, vanuit silo's denken die vaak, vanuit hun eigen problematiek. En als die dan één toepassing voor zichzelf zien, dan denken ze, ja, moet ik geld gaan investeren om dit probleem op te passen voor zoiets. Mm-hmm. En dus dat vind ik wel een opvallend punt wat daar uitkomt. En toch ook wel het idee, dit is moeilijk, dit is complex. Hoe ga ik dit nou allemaal voor mekaar krijgen met minder mensen, met minder geld? Ik denk dat wij ook in de podcast die wij gaan doen over digital twins op een gegeven moment wel kunnen gaan aangeven dat je daar allemaal veel minder zorgen over hoeft te maken dan dat je misschien nu doet. En dat het echt gerechtvaardigd is om nu al een start te gaan maken.
Ik denk, ik ga heel, heel veel met je mee met wat je zegt. Ik denk dat nog iets anders is. Dat de grootste voordelen van een digital twin zit op het beleidsstuk en niet zozeer op de geo technisch stuk. De geomensen, de ICT'ers, die weten wel dat dit soort technologieën bestaan, spelen er ook al mee, doen veel oefeningetjes, pilotjes. En dan strandt het. En ik denk dat dat vooral ook komt omdat de beleidsmedewerker vooral ook nog gewend is met papier te werken. Dus de papieren onder de arm. En dat misschien ook technologisch het de ICT-organisatie niet lukt om een compleet nieuwe informatievoorziening in de architectuur te zetten. Misschien heeft het wel 5 redenen waarom het inderdaad nog niet gebruikt wordt. Waarvan je zou denken van, als het zoveel voordelen oplevert, waarom gebruikt het nog niet? Waarom wordt het nog niet breed gebruikt? Mm-hmm. Dus ik ben er nog niet helemaal uit waarom die adoptie zo laag is. Maar ik had wel verwacht dat dat sneller zou gaan dan dat het nu inderdaad gaat. Ja. Dus laten we kijken of het inderdaad lukt om de komende jaren die angst, drempels of wat dan ook weg te nemen voor, van de organisaties die nog niet durven over te stappen naar deze technologie.
Ja, wellicht is het ook goed om, en ik denk dat wij, dat, dat wij daar goed toe in staat zijn, om daarin ook een verhaal neer te zetten met een toekomstperspectief, met een punt aan de horizon, waardoor je eigenlijk heel veel vragen, onzekerheden en dergelijke kunt ondervangen. En ja, ik denk dat het heel leuk is als we daar ook de kijker, of de luisteraar in dit geval, meer in mee gaan nemen.
Ja, de kijker doen we in de toekomst. dat wanneer we zo succesvol zijn dat er een YouTube-kanaal gaat komen. we hebben natuurlijk binnen onze podcast hebben we een aantal thema's die we terug willen laten komen. En zo ook bijvoorbeeld nieuws van de dag, persberichten, heet van de naald. Is een van die terugkerende onderwerpen die we dan gaan behandelen. En het eerste onderwerp die we gaan behandelen voor vandaag is het bericht dat vanuit Smart City Barcelona komt. Daar is, wat was het, begin november geloof ik, een congres geweest. En daar heeft ik noem maar even een journalist, Joren Bassant, heeft daar een leuk artikel over geschreven. Met de titel Digital Twins lijken steeds meer op elkaar. Pun on words denk ik precies bedoeld. Leuke titel. Wat het eigenlijk omschrijft is wat er in de Smart City Expo rondom Digital Twins gedeeld is. En dan met name denk ik ook vanuit het Nederlandse delegatie die kant op is gegaan. Daar wil ik jullie over informeren dat dat eigenlijk in omschreven staat dat gemeenten en private partijen digitale tweelingen steeds beter toegankelijk maken. En vooral ook eenvoudig inzetbaar voor de vele andere partijen. En dan kom je eigenlijk ook op de DMI-beweging. Die ervoor moet zorgen dat dus ook die publiek-private partijen goed met elkaar weten samen te werken. Waar er dan ook veel samenhang en standaardisatie kan ontstaan. Zodat dus ook digital twins veel sneller schaalbaarder kunnen worden. Nou, daar ben ik aan zich wel blij mee. Absoluut. Dat die beweging gaande is.
Ja.
Wat het persbericht nog meer vertelt, gemeente Apeldoorn wordt ook als voorbeeld genoemd. Waar dan ook druk gewerkt wordt met digital twins om ook de informatievoorziening beter te maken. En met name dat de stad binnen gemeente Apeldoorn is enorm aan het groeien. En vooral veel trajecten in de binnenstad. En daar komt de organisatie behoorlijk onder druk te staan. En daar verwachten ze dat zo'n nieuwe informatievoorziening, waarbij je dan de digital twin toepast, dat het enorm gaat bijdragen. Als ik daar eens even wat verder nog wat dingetjes uithaal. En dat heeft dan voornamelijk te maken dat het vooral het centrum dus enorm aangepakt wordt. Dus een behoorlijke transformatie waarbij dus ook het centrumverkeer enorm gaat veranderen. Hoe ga je dan ervoor zorgen dat je al die voorspellende data goed en integraal inzichtelijk kan maken? Nou, en dat is wel iets waar Apeldoorn nu enorm mee bezig is, om vooral de impact van bouwactiviteiten en verkeersmaatregelingen rondom de bereikbaarheid van Apeldoorn goed inzichtelijk te krijgen. En er wordt natuurlijk met verschillende partners aan gewerkt. Wat ik ook interessant vond in het artikel, en dat is denk ik voor de meeste mensen die in de geosector zitten, hoeft het geen verrassing te zijn, omdat het ook meerdere malen al gepresenteerd is door Geonovum en DMI. En dat is dat er een app store komt. Een app store, in mijn eerste beleving was, dan kunnen we ergens een appje downloaden en kunnen we aan de slag. Dat is het niet, deels. Het is ook een omgeving waar data staat, waar algoritmes staan, waar API's staan. Om ervoor te zorgen dat je dus alle mogelijke manieren hebt om snel, eenvoudig en met opschaling applicaties, data en algoritmes met elkaar kan delen. Dus dat zijn wel hele mooie bewegingen ook. En dat betekent ook dat Geonovum een presentatie heeft verzorgd op de Smart City Expo, waarbij de bewijsvoering is geleverd dat wanneer je conform OGC-API's aan de slag gaat, dat je dan ook het heel open systeem hebt om heel makkelijk te integreren met elkaar. En dat hebben wij als Imagem hebben daarbij geholpen met een paar andere partijen. Om ervoor te zorgen dat het inderdaad mogelijk is door middel van een open technologie. Ervoor te zorgen dat je in een digital twin data kan vinden. Dat je data kan toepassen en dat je dus ook je voorspellingsresultaten inzichtelijk krijgt in je digital twin. Ja, hoe gaaf is dat?
Super, maar ook dat het deelbaar is voor de App Store.
Precies, ja.
En dat vind ik nog wel een hele belangrijke. Inmiddels zijn er proeven gedaan, wat jij ook net aangaf, waarin je dus al succesvol in staat bent geweest om specifieke apps, toepassingen voor een digital twin, ervoor te zorgen dat dat gewoon deelbaar is en ook direct te gebruiken voor andere partijen. Dus een hele mooie stap en een belangrijke stap richting de toekomst. Om gewoon ook over dat hele combineren van digital twins overheen Nederland toe te gaan.
Ja, precies. Ja. Ja, en daarnaast is er nog gesproken over het Open Urban Platform. Dat ook gebruikt gaat worden binnen DMI en wat Rotterdam al gebruik van maakt. En dat moet ervoor gaan zorgen dat dus die data eenvoudig gedeeld kan worden. De modellen eenvoudig gedeeld kunnen worden. De algoritmes als ook de viewer technologie en allerlei andere zaken. Dus de tijd gaat dat leren hoe succesvol dat gaat worden.
Maar, eerste stappen zijn gezet
en dat smaakt ook wel naar meer.
Ja.
Nou, tot slot in het bericht, dat zit hem vooral op het DMI-aspect, waarbij het de intentie is, de bedoeling is om iedereen effectiever met elkaar te gaan laten samenwerken. En waarbij nu vanuit de DMI, voor degene die het niet kennen, de Dutch Metropolitan Innovations, wat een initiatief is van het Rijk, ministerie IMW, BZK, VRO, samen met gemeentes en commerciële partijen uit de markt. En dan is het voornaamste doel is om een ecosysteem te organiseren met publiek-private partijen om versnelling aan te brengen in slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Nou, en daar dragen wij graag ons steentje aan bij.
Ja, het is absoluut een mooi initiatief waarbij het super gaaf is om te zien dat er een initiatief is die het overzicht heeft in wat er aan de ene kant gevraagd en gewenst wordt vanuit overheidskant. Overheid loopt op technisch vlak niet altijd even voorop als het gaat om innovaties. De marktpartijen natuurlijk meer. Nou, en in dat overzicht wat DMI heeft en de contacten die zij ook met de marktpartijen hebben, zien zij ook waar die technologische ontwikkelingen plaatsvinden en hoe ze dan dus die vernieuwende technologie kunnen samenbrengen met de opgaven die spelen bij de overheden. En om die partijen samen te brengen. En dan wel op een manier dat dus dadelijk deelbaar is en door eigenlijk meerdere gemeenten door het hele land ingezet kan worden.
Ja, ja.
Ik vind dat echt ontzettend goed initiatief.
Dat is ook hier, we zijn net een jaar verder. En je ziet dat in het hele jaar ook veel gebeurd is. En het tweede jaar gaat uitwijzen hoe schaalbaar het allemaal gaat worden en is geworden. Maar wat je zegt, een heel fijn initiatief om onderdeel van te zijn. En hopelijk gaan we met z'n allen daar nog heel veel aan beleven. Ja, dus dat is het nieuwsbericht van vandaag. Hebben we dan bij deze afgesloten, behandeld. En dan komen we tot het volgende onderdeel. En dat noem ik dan de randomizer. We hebben een rad en op het rad staan een aantal onderwerpen. Dat kan zijn dat we een tip geven. Het kan zijn dat we iets bespreken wat we gewoon heel verbazend vinden. Wat we irritant vinden. Of misschien informatie over een belangrijke innovatie die we willen delen. Lessons learned staat ook als onderwerp op de randomizer. Of simpelweg het delen van een update. Ja. Ik ben heel benieuwd waar hij op terecht gaat komen, Stefan.
Even mijn slinger, Niels.
Ik ga eens eventjes richting het rad en ik ga daar een poging aan geven. En even kijken, hier komt hij aan, daar gaat hij. Ja, het begint nu langzaam tot rust te komen. En Stefan, jouw eerste onderwerp is geworden updates.
Updates. De update. Mijn update is in het kader van de podcast die we gaan starten. Dat er ook bepaalde thema's zijn die ik graag langs zou willen laten komen. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met, noem het even de marktthermometer. Een update over in hoeverre de markt klaar is voor digital twins, of daar nog belangrijke veranderingen in zijn geweest. Ik wil het heel graag hebben over toepassingen. Daar is veel vraag naar. Welke toepassingen zijn er en worden er ontwikkeld? Kijken of we daar updates over kunnen geven van ook wat wij horen en wat wij zien. Gasten leuk uitnodigen.
Idee. Ja,
dat kan wat mij betreft zowel vanuit de overheid zijn als marktpartijen die samenwerking zoeken en om te kijken of we daar iets kunnen betekenen in het kader van de digital twins in het algemeen richting de toekomst. En wat me ook wel een mooie lijkt, er zijn veel platforms, er zijn veel bijeenkomsten. Laten wij eens kijken of wij in onze podcast een paar belangrijke dingen kunnen gaan geven qua updates over wat er is besproken in bijeenkomsten. Misschien technologische updates of bepaalde toepassingen, samenwerkingen. Dus op die kant zou ik mijn update willen geven.
Nee, maar dat
we dit gaan meenemen voor volgende
keer. Vind ik ontzettend leuk. En als ik er dan één toepassing wil uithalen, is dan ook de toepassing die wij vanaf volgend jaar ook in het DMI-ecosysteem verwerkt hebben. Dus ook in de producten-dienstencatalogus ervan. En dat is onze wateroverlast-applicatie. En dat is in samenwerking met Nelen en Schuurmans is dat ontwikkeld. En natuurlijk gemeente Almere, die is de overheidspartij daarin. En wat leuk is aan die applicatie, is de reden waarom die ontstaan is. En dat heeft alles te maken met perceptie. Het begrijpen wat de impact is van wateroverlast. En de experts die snappen wel dat als ze naar hun standaard 2D-plaatje kijken van die wateroverlastcalculatie voor de toekomst, of simpelweg de getallen zien in het rekenpakket wat naar voren komt, dan begrijpen ze wel wat de situatie is. Alleen de raad, de leken onder ons, de burgers, die geen waterexpert zijn, ja, die snappen dat niet. Die hebben geen idee dat donkerblauw, heel donkerblauw, heel hoog kan zijn en daarmee ook boven je drempel uit gaat komen en waarbij je huis gaat onderlopen. Dus deze eerste applicatie is precies bedoeld om vooral degene die geen waterexperten zijn laat zien hoe hoog het water echt daadwerkelijk in een bepaalde situatie kan zijn. Dus kom je enkels onder water, komt je huis onder water. En dat maakt het duidelijk voor iedereen. Dus ja, ik ben daar wel heel trots op om dat zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen.
Wat ik een mooie toevoeging aan die app vind, is dat je ook met behulp van Digital Twins ook de gebouwen, kritieke infrastructuur en dergelijke ook kunt highlighten. En bijvoorbeeld ook daarin heel duidelijk kunt aangeven welke gebouwen er als eerste geraakt worden door zo'n hoosbui of wateroverlast. Dat natuurlijk ook ontzettend veel inzicht geeft en handvatten om plan van aanpakken op te laten.
Ja.
Dus dat vind ik ontzettend krachtig iets aan zo'n digital twin wat daar nou bij komt.
Een eerste stap, want uiteindelijk gaan we ook deze applicatie verder uitbreiden met voorspellingen. Hoe lang blijft water op een weg liggen? Wat betekent dat voor de hulpdiensten of voor het verkeer in het algemeen? Natuurlijk wanneer je wil gaan werken met barrières, waar stroomt het water dan naartoe? Dus die uitbreidingen gaan we er nog zeker in verwerken. Maar een eerste stap is gemaakt. Dus qua toepassingen zou ik haast willen zeggen, kijk er eens in. Want het kan je enorm helpen om de informatie en de impact van die wateroverlast goed zichtbaar te krijgen.
Ja, dat is een mooie.
Alright. Wel waren dat al je updates, Stefan?
Ja, ja.
Mooi, dan zal ik eens even een slinger aan die randomizer geven.
Nou, mag ik een keer.
Om te kijken, nou, ga je gang. Even kijken.
Ja. 1, 2.
Kijk, man. Spannend, waar gaat hij op terechtkomen? Irritant, innovatief, verbazend. Een tip, het is een tip geworden. Nou ja, dan ik heb wel een tip voor de luisteraars. Mijn tip gaat rondom digital twins zijn. Dat je alles wat je eigenlijk leest, en er is veel gezegd, er is veel geschreven door zowel overheid als het bedrijfsleven. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als niet digital twin kenner of als je niet weet waar je wil beginnen, of dat het gewoon lastig is om door de bomen het bos te zien. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En wat je ook ziet is dat het vooral heel veel op techniek wordt gericht. En dat er onderscheid gemaakt wordt tussen technologie 1 en technologie 2. En waarom de 1 wel of niet beter zou zijn. Maar mijn tip is, jongens, het gaat niet alleen om de techniek. Iedereen in de technologische sector, die kan allemaal hele mooie dingen doen. En als je een Marsrover op Mars kan krijgen, dan is het logisch dat iedereen heel veel mooie dingen kan maken in digital twins. De techniek is namelijk al zover. De data is er, dus je kan al heel veel slimme digital twin zaken toepassen. Wat ik dus mee wil geven, mijn tip is dat het omgaan met 3D data echt heel wat anders is dan wat we gewend zijn als geo-mensen. Maar het is ook heel anders wat we gewend zijn überhaupt binnen beleidsvraagstukken. Überhaupt het integraal samenwerken is al heel nieuw in beleidsvraagstukken. Als ook een informatievoorziening die integraal al die informatie kan visualiseren. Zodat je met z'n allen daar iets van kan vinden. Dus ja, omdat die 3D data anders is, adviseer ik je ook om daar goed in te duiken. Je doet het niet eventjes naast. Je moet er echt wat tijd voor vrijmaken. En dus ja, laat je vooral ook gewoon goed ondersteunen wanneer je gewoon zelf niet de tijd hebt om er goed in te duiken. Laat je helpen daarmee. Er zijn ook aanpakken die je kan ondersteunen om rustig aan eens ervaring op te gaan doen. Wat het betekent om met 3D-data aan de slag te gaan. Wat betekent het om een OGC 3D-tile te maken. Ook daar zie ik de laatste tijd veel op internet voorbij komen en op LinkedIn-posts. Het is niet moeilijk om een OGC 3D-tile te maken. Dus laat je ook niet van de wijs brengen wanneer dat wel complex zou zijn. Zorg ervoor dat je ondersteund wordt waar gewoon die complexiteit weggehaald wordt. En dat je gewoon heel eenvoudig OGC 3D-tiles bijvoorbeeld kan genereren. En zo zijn er nog meer voorbeelden, maar daar kom ik straks nog wel even op terug bij de klantvraag. Het kan namelijk wel eenvoudig voor je gemaakt worden, maar je moet gewoon keuzes maken daarin. En nogmaals, doe het er niet naast, want het brengt gewoon heel veel nieuwe werkwijzes met zich mee om met 3D-data aan de slag te gaan. Het brengt een hele nieuwe werkwijze met zich mee om met digital twins binnen beleid aan de slag te gaan. Het ondersteunt je digitale transformatie, maar het neemt ook wel wat nieuw werken met zich mee. Dus ja, dat is mijn tip. Hè?
Dat is een stevige tip. Je zou bijna denken, oh jee, er komt heel veel bij kijken. Maar laat je inderdaad in die zin niet, hoe zeg je dat?
Van de wijs brengen.
Van de wijs brengen. Ja. Met daarbij het feit dat wij ook als Imagem inmiddels enorm veel expertise en kennis op hebben gedaan over het omgaan met 3D data en het opzetten van digital twins. Dus als je ondersteuning nodig hebt, je hoeft er niet alleen voor te staan.
Nee, zeker niet. In 4 klikken heb jij een digital twin. dat was de randomizer, beste luisteraars. En zo willen we bij elke podcast willen we dan of een tip, of iets wat verbazend is, of wat irritant is, of wat innovatief is. Lessons learned of updates willen we dan mee gaan geven. Het leek ons leuk om dat op die manier te doen.
Vast en terugkerend item.
Precies, precies. En we kijken wel hoe dat door de podcast heen verder zal gaan ontwikkelen.
Nog een vast terugkerend item, Niels. Klantvraag?
De klantvraag. Nou, dit is natuurlijk onze eerste podcast. Dat betekent, of er moet iemand zo voorspellend zijn geweest die al een klantvraag heeft ingestuurd. Nou, dat is niet gebeurd. Maar mocht je als luisteraar vragen hebben, stuur ze gewoon in. Dat kan richting info@imagem.nl. Stuur je vraag in met betrekking tot Digital Twins en wij zullen die dan serieus gaan beantwoorden.
Ja, dat kan technisch zijn, dat kan op toepassingen zijn. Maakt niet uit, stel je vraag. We nemen hem graag mee.
Precies, precies. Dus deze klantvraag heb ik wel voorbereid dan in dit geval. En waarom ik deze even wil adresseren, heeft vooral te maken dat binnen de markt er heel veel, hoe zou ik het nou zeggen, gesprekken niet zozeer, maar men ziet daar heel veel toepassingen in. En dat heeft te maken met de IFC naar een digital twin converteren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de BIM-geo-wereld. Ook die is best wel complex. Daar wordt ook heel veel over gezegd en geschreven. Maar wat ik het leukste aan die vraag vond, is dat iemand aan Imagem de vraag heeft gesteld. Kan ik in batchmodus IFC-modellen volledig geautomatiseerd omzetten naar 3D-data voor gebruik in digital twins? Nou, dat is natuurlijk een ontzettend leuke vraag. En we hebben het geluk gehad dat we drie jaar geleden, voor en samen met gemeente Den Haag onze automatische IFC-converter mochten bouwen. Maar dat was handmatig uploaden van een IFC-model, wat dan automatisch geconverteerd werd naar een OGC 3D tile, zodat je dat dan in je digital twin kon bekijken en verplaatsen en het zo dusdanig neer kan zetten waar jij dat zou willen. En nu was de vraag eigenlijk, kan het nou zo zijn dat ik gewoon een webpagina ergens maak, iemand stuurt er al zijn IFC-modellen in wat hij graag zou willen bekijken en kan dat dan automatisch omgezet worden? Nou, superleuke vraag. En zoals ik al zei, als je een Mars rover op Mars kan zetten, dan kan dit soort technologie natuurlijk ook. En wat ik het leukste vind, wat ik nog even wil meedelen daarin, want dan was de vraag, een IFC, een BIM model heeft ontzettend veel details. Kan ik nou ook die details eruit verwijderen? Of is dat moeilijk? Hoe ga je daarmee om? Nou, en dan vind ik het wel leuk om mee te delen dat een van onze laatste innovaties is dat bij het converteren van een IFC-model naar een OGC 3D-tile, heb je tegenwoordig zelf de macht om te bepalen welke lagen je wel en niet zou willen omzetten. Dus dat helpt er ontzettend in mee dat je niet alle details uit zo'n IFC-model hoeft te converteren naar een OGC 3D-tile. Nou, dat helpt natuurlijk in het formaat van het bestand. Helpt ook in de conversiesnelheid van het bestand. En natuurlijk ook vooral in de visualisatie, wanneer je met heel veel IFC-modellen in een digital twin zou willen bekijken. Dus ja, hele mooie vraag die we hebben gekregen. En hopelijk gaat die uitwerking ook gewoon heel mooi worden. Maar ook hier weer ondersteunen de 4.3-versie van IFC en alles daaronder. Dat je zelf dus die kan bepalen welke lagen je wel en niet zou willen converteren. Ook hier weer het gemak willen we naar het gebruik van de digital twin gebruiker krijgen. En of dat dan een technisch persoon is of een beleidsmedewerker of een manager of de burger. Voor iedereen complexiteit weg en alle gemakken om gewoon heel snel daarmee om te gaan.
Ja, vanuit procesmatig blik. Geen conversies meer handmatig doen met FME of dat soort dingen. Het gebeurt automatisch en dat zorgt weer voor een versneld proces.
Nou, precies dat, precies dat.
En het wegnemen van complexiteit.
We hebben het al zo druk met z'n allen. Er moet meer met minder. Iedereen wil zo snel mogelijk zijn werk gewoon goed kunnen doen. Ja, laat dan ook vooral de systemen en de technologieën voor je werken. En niet andersom. Hopelijk gaat dit straks ook een mooie standaard voor de toekomst worden. Waarbij je gewoon heel eenvoudig al je IFC-modellen met alle gemak om kan zetten.
Hey Niels, verder nog een vraag over, over die IFC-modellen en BIM-modellen. Zijn vaak grote bestanden die dan zijn gemaakt. Maar omdat ze over het algemeen worden opgetekend door ingenieursbureaus, die zijn nooit echt gericht op het toevoegen van locatie.
Klopt.
En dat maakt soms ook wel eens lastig om dat in een digital twin goed neer te zetten.
Ze hebben inderdaad 9 van de 10 keer geen coördinaten.
Nee, geen georeferentie.
Ook een slecht nulpunt.
Ja, voorzie je daar nog problemen in dit geval bij onze digital twin?
Nou ja, dat hangt natuurlijk hoe je naar kijkt. Geen problemen natuurlijk. Ook dat was een uitdaging die we van gemeente Den Haag toen hebben meegekregen in de T3D-project. Omdat inderdaad al die modellen gewoon vrijwel geen coördinaten hebben of andere afmetingen hebben of een nulpunt hebben die ergens heel ergens anders ligt. Hoe zorg je er dan voor dat je dan inderdaad zo'n bestand op de juiste plek krijgt? Nou, dat was echt een enorme uitdaging om dat op te lossen. Maar dat is ons wel gelukt. Dus je hebt nu gewoon de vrijheid om, als zo'n bestand geen coördinaten heeft, om zelf te bepalen waar je hem wil hebben. Nou, het nulpunt kunnen we niet beïnvloeden. Dat zit gewoon in het bestand zelf. Maar je hebt wel de vrijheid dat als je hem eenmaal op dezelfde of op de plek hebt waar je hem wilt, dat je ook nog het object omhoog en omlaag, naar links en naar rechts, naar voren en naar achteren en ook nog gewoon om zijn as kan laten draaien. Zodat je hem exact op de positie kan zetten dat jij hem wil. Dus gelukkig hebben we dat kunnen oplossen.
Dat is wel fijn in de geo-wereld waarin we zitten. Ja, waarin locatie een bijzonder belangrijk
is. Ja, en het is een goed punt. Want het is een van de moeilijkste afspraken die te maken is tussen de projectontwikkelaars, architecten en de geosector. Dat is hoe je dan die BIM-modellen conform afspraken gewoon gaat maken. En dat geldt hetzelfde voor de lagen die erin zitten. Met al die level of details, de niveaudetails, die in de BIM-modellen ontzettend hoog zijn en in de geosector veel lager. Maar niet elke ontwikkelaar of tekenaar, moet ik zeggen, van zo'n IFC-model, die legt een dak op, ik zeg maar wat, niveau 1 en muur op niveau 2 en vloer op laag 3, ramen op laag 4. Ook daar wisselen ze gewoon allemaal zelf in. En dat betekent ook dat die uniformiteit er niet is. En dat maakt het heel lastig om dan ook weer ervoor te zorgen wat je wel en niet mee wil nemen in de uiteindelijke conversie naar een OC3D-taal. Ja. Dus daar is nog veel in te winnen. Mm-hmm. Maar de stappen zijn gemaakt. En ook hier weer.
Techniek kan al heel veel.
Ja, techniek kan al heel veel. Dus daar moeten we zeker ook gebruik van gaan maken.
Ja.
Ja, we zitten nu op zo'n 36 minuten van onze podcast. En ik denk dat we richting een afronding moeten gaan. Ik zou jou nog eens willen vragen. Kun jij nog eens antwoord geven op de vraag. We willen toch dat de luisteraars bij de volgende podcast weer opnieuw gaan luisteren. Waarom Imagem met Digital Twins? Waarom zouden de luisteraars nog eens een keertje moeten luisteren naar ons?
Nou ja, wij hebben een bepaalde expertise. We hebben een ervaring met het implementeren van Digital Twins. Daarin hebben we ook een heel goed onderbouwd verhaal. Digital Twins is niet iets wat je zo even koopt. Niet wat je er aan de ene kant bij doet, maar ook niet wat je zo even koopt. Daar groei je stapje voor stapje in. En wij hebben een goed beeld van hoe je door die stappen van volwassenheid, noem ik het maar even, door kan lopen. Elke keer een stapje erbij kan zetten. Daar ondersteunen wij ook in. We weten precies welk stap je dan moet zetten.
Ja.
Om alvorens uiteindelijk uit te kunnen komen op het optimale gebruik van een digital twin. En ja, als je heel sec daarnaar zou kijken, ja, dan is het de ultieme digital twin is een digital twin die jou op allerlei fronten ondersteunt bij het bijna al zelf voorstellen van maatregelen die je kunt nemen of acties die je moet doen. En daarin kunnen wij helpen. Dus ik zou zeggen, luister volgende keer weer. En daarmee kun je voorkomen dat het werken met 3D of digital twins op dit moment beperkt blijft tot een eenmalig project. Maar dat je gaat zien dat wij succesvol en bestendig het werken met digital twins, de adoptie en de acceptatie daarvoor door je organisatie heen vorm kunnen geven en kunnen ondersteunen.
Ik denk dat dat de luisteraars de volgende keer vooral ook weer terug moeten komen. Dit is natuurlijk een introductie geweest. Onze eerste Digital Twin podcast. En wat je zegt, het volwassenheidsmodel, de aanpak, de visie die wij hebben rondom het toepassen van Digital Twins. Ik denk dat dat een enorme bijdrage is voor al onze relaties. Maar ook dat bij elke podcast die we dan gaan doen, dat we ook iets meedelen, hè, in de waarom zij met Digital Twins aan de slag moeten gaan. Nou, vandaag zijn we wat dieper ingegaan op het gebruik van IFC's, onze wateroverlastapplicatie. Maar bij een volgende podcast wil ik heel graag iets meer vertellen over een nieuwe ontwikkeling die we aan het doen zijn om zettingsberekeningen in Digital Twins te doen. Hopelijk is dat voor de luisteraar ook interessant genoeg om de volgende keer weer te gaan luisteren. En ik denk dat ook het opdoen van kennis en ervaring die wij heel graag met deze podcast willen delen, dat is al een enorme bijdrage voor onze luisteraars. Dus dat, ja?
Absoluut.
Heb jij nog iets wat je wilt delen? Heb je nog een uitbrander, een nabrander?
Nee, bedankt voor het luisteren in ieder geval.
Zeker.
We hopen jullie volgende keer weer te mogen begroeten. En hopen we jullie volgende keer weer nieuwe feitjes, nieuwe mooie nieuws en inspiratie te geven. Om vooral goed aan de slag te gaan met Digital Twins en daar maximaal van te gaan profiteren.
Ja, nou, ik kan er niks beters van maken. Behalve dat ik nog ga toevoegen dat... We nemen deze podcast zo'n anderhalve week voor kerst op. Dus mocht hij daarvoor nog uitkomen, dan een hele fijne kerst gewenst. En mocht hij daarna uitkomen, dan hoop ik dat jullie een fijne kerst gehad hebben. En een goed oud en nieuw. En dan naar jou, Stefan, zeg ik fijne kerst alvast en een goed oud en nieuw.
Ja, hetzelfde, Niels. Maak er een mooi uiteinde van.
Zeker. Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.